en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 147, daarvan het derde en het zesde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. En het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat er volgt uit Psalm 147, de versen 3 en 6.
Oh.
stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En zingen wij daarna uit Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86, vers 3, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgen is uit het Evangelie naar Lucas, daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Wij noemden nu Lucas 7, de versen 1 tot en met 17. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had, ten aanhore des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. en van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstelijk, zeggende: Hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze: ga, en hij gaat, en tot de andere: kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende zeide tot de schare die hem volgde: Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover de lezing van het woord des Heren. Wij willen u vanmorgen verkondigen met de hulp des Heren de geschiedenis van de opwekking van de jongeling te Nain, vanuit de versen 11 tot en met 17 uit Lucas 7, zoals wij u dat hebben voorgelezen. Willen wij ons vooraf verenigen in gemeenschappelijk gebed, biddend om de onmisbare zegen des Heren. Groot en heerlijk God in den hemel, zo vergunt gij het ons op deze uw dag, dat wij weer samen mogen zijn in uw bedehuis. Laat het ons een voorrecht mogen zijn, maar dat er ook een levende behoefte in onze harten aanwezig mocht zijn naar de bediening van uw woord en getuigenis. Dat is toch wat al uw volk nodig leert krijgen. Zij die door uw woord en geest levend gemaakt worden, krijgen toch liefde tot uw woord. En zij krijgen nodig dat gij door uw woord en geest telkens weer spreekt tot hun zielen. En wij hebben het allen van noden, Heere, ook wanneer wij in die nood nog niet gekomen zijn. Och, doe het ons dan toch verstaan dat het woord van u, dat levend en krachtig is, noodzakelijk is voor een ieder, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Want die levendmakende kracht is onmisbaar voor ons, daar wij van nature in de dood liggen. Laten wij dan onze overtredingen, zonden en misdaden mogen overdenken, opdat wij ook onze vloekwaardigheid gaan verstaan en onze onwaardigheid gaan inleven. Dan zullen wij ootmoedig worden en buigen voor uw aangezicht. Heere, wil ons op die plaats maar brengen, voor het eerst of bij vernieuwing, opdat onze verwachting mag zijn van u de Heere alleen. Opdat we in de vernedering gebracht als een smekeling zouden pleiten om genade voor genade. Want Heere, wij zijn vanmorgen als gemeente ouderen en jongeren tezamen in de kerk mogen komen. Maar nu kunnen wij op grond daarvan niet zeggen dat ook gij aan ons moet denken en met ons moet zijn. Veel eer past ons de belijdenis dat wij niet waardig zijn dat gij onder ons dak zoudt inkomen. Och Heere, wanneer wij allen dit eens goed mochten beseffen, dan zal het een wonder zijn wanneer gij in ons midden wilt wonen en werken met uw woord en geest. Maar laat het dan zijn bij degenen die zich onwaardig gevoelen en die er weet van hebben wat het is zich te verfoeien in stof en as vanwege de zonde en de overtredingen der wet, dat zij dan toch hopen op uw woord. O, wat zou het groot zijn, Heere, als ze door het geloof zo onder de prediking zich mochten zetten, met de bede in het hart. Spreek maar een woord, Heere, en het zal geschieden. Ach, wat is er dan een zicht op uw almacht en op uw trouw? Wat mag er dan een vastklemmen zijn aan het woord der genade? O, wij bidden u, beschaam de stille hopen niet van dat volk. Het is voor u maar een wenk, o Heere. En gij wilt in uw ontferming een krachtig woord toch spreken tot zaligheid van de ziel, tot opbeuring en tot vertroosting, maar niet minder ook tot vermaning en tot onderwijs in de weg des levens. Heere, zoudt gij uit vrije gunst die zegen ons willen schenken, opdat er ook op deze dag vruchten van geloof en bekering gevonden mogen worden in zondaars harten, opdat uw volk voort mag gaan in de weg die gij met hen houdt. Ja, Heer, het mocht u behagen om alzo uw koninkrijk uit te breiden en het rijk van de Satan te vernietigen. Ach, wat kan hij ook machtig zijn, ook in het leven van uw volk zich laten gelden, zodat er veel bestrijding, twijfel en aanvechting hun deel is. Heere, schenk dan een toevluchtnemend geloof, en wil dan geven dat het wonder van uw evangelie gekend mag worden, dat gij door Christus Jezus een zondaar uit de dood overbrengt tot het leven. O, wat is dat een les, Heere, ook voor degenen die dat wonder van de nieuwe geboorte mogen kennen. O, zij gaan het steeds meer verstaan, hoe het een daad is en blijft van uw almachtige kracht, hoe dat een heerlijk wonder wordt, levend gemaakt te zijn, terwijl men zelf midden in de dood ligt. Heere, dan blijft men aangewezen op uw werk, uw levendmakend werk door uw Heilige Geest. En wilt u het zo dan nog wel maken met een ieder van ons? Gedenk ook uw dienstknecht. Hij is onder de macht van u de Heere gesteld. Wilt gij het hem dan schenken, al wat hij behoeft, opdat er gesproken mag worden uit de volheid der genade van Christus Jezus, opdat de prediking mag zijn in betoning van geest en kracht, opdat uw volk bediend mag worden uit het hemels heiligdom, dan zal het alles ook uitlopen op de ere van uw grote naam. En verwijt ons hart maar tot de lofprijzing van u de Heere, want uw goedertierenheid is groot over ons. U spaart en draagt ons dag aan dag. O Heere, hoe past het ons de deugd van uw langmoedigheid te roemen, want wie zijn wij, wat hebben wij gedaan, ook in de afgelopen week. O, wat is er weer veel zonde, en wat is de schuld vermeerderd. Heere, dat onder uw goedertierenheid ons hart nog eens verbroken mag worden. Want dat zal toch de beste lofprijzing zijn. Weg te zinken onder de goedheid des Heeren. En dat zal ook nog mogen leiden tot bekering. Heere, maak het dan zo dat er een roemen en loven is van uw werk en uw naam, en wil het dan vervullen. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. O, schenk het ook eens aan degenen die nog niet het halleluja kennen, die de blijdschap en het zich verlustigen in u de Heere nog missen, maar die er wel naar staan en die het zo graag zouden willen. O Heer, zie hen aan en beschaam ze niet, die hopend op u wachten. Gij zijt toch recht in al uw weg en werk. Wil dan uw genade in Christus maar verheerlijken. Gedenk zo deze gemeente. Wees met zieken en beproefden. Sterk ze van omhoog. Gedenkt u ook de jongeren, daar kunnen vele vragen zijn, bijzonder in de tijd waarin wij leven. Ach Heere, dat ze het zoeken bij uw woord, dat toch als een kompas en een gids wil zijn, ook voor de jeugd. Heere, geef de jonge mensen in het hart u te vrezen en u te zoeken. En dat bidden we ook voor de allerkleinsten, ja voor de baby's en peuters, wilt gij u ontfermen, ook over die jonge levens. Mogen we zo ons allen aan de troon uw genade aanbevelen. Heere, het wacht alles op uw onmisbare zegen. Niet dat wij het verdiend hebben, maar verhoor ons omwille van de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij willen voor de prediking nog zingen uit Psalm 43, daarvan de versen 3, 4 en 5. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En wat er volgt uit Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Zingen wij, gemeente, in aansluiting op de prediking uit Psalm 118, het eerste gedeelte van vers 10. Dit is de poort des Heren. En het tweede gedeelte van vers 9. Ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. 118 vers 10a en 9b. Geliefde gemeente, vanmorgen willen wij stilstaan bij een van de wonderen die de Heere Jezus Christus tijdens zijn rondwandeling op aarde heeft verricht. De wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan, stonden allen in het teken van zijn werk als borg en middelaar. Het gaat niet om de wonderen op zichzelf, maar het gaat erom dat in het voltrekken van de wonderen de Heere Jezus Christus wordt gezien en gekend als de beloofde Messias, als de zaligmaker van zondaren, als degene die komt herstellen wat de mens door de zonde heeft fout gedaan en heeft bedorven. En zo moeten wij ook dat wonder zien van de opwekking van de jongeling te na in. Daarin komt Christus openbaar in zijn heerlijkheid als borg en middelaar. Terwijl hij uit dit wonder laat zien dat hij de machtige is die uit de dood het leven geeft. En dat is het wonder dat een ieder van ons nodig heeft. Dat moet zich voltrekken in het leven van ieder mens. En dat is niet een zaak die in een hoek geschiet. Nee, dat is een bijzondere gebeurtenis. En dat vinden we ook in deze geschiedenis vermeld, gemeente, want het vangt aan in vers 11 met de woorden: en het geschiedde. En dat is een machtig woord in de Bijbel. En het geschiedde. Dat is niet in de vorm van een reportage zoals we het in de krant kunnen lezen wat er allemaal gebeurd is. Nee, dat gaat veel dieper en het geschiedde. Dat is een geladen woord dat wijst op een krachtig werk van God. En het geschiedde, o gemeente, dat is een ingrijpen van boven. Dan gaat het om een bijzondere gebeurtenis die God werkt en het geschiedde. Mag dat gelden ook van u en mij? Is het geschied? Is dat bijzondere gebeurd dat God met zijn werk in ons hart en leven kwam? O, het volk des Heren gaat het zien als een geschiedenis. Een gebeurtenis die je nergens mee kunt vergelijken. Dat wonder uit de dood tot het leven gebracht. Die daad dat men Christus als de levendmaker, als de zaligmaker leerde kennen en het geschiedde. Ook kennen wij dat wonder als wij er nog vreemd van zijn. Dan mogen we het vanmorgen horen. En ik heb het voorrecht u het te mogen verkondigen. We mogen het lezen uit het woord van God. Toen en daar is het geschied. Het is werkelijk gebeurd dat die dode jongeling door Christus werd opgewekt tot het leven werd gebracht. O, en als wij dan zelf nog vreemd zijn van dat wonder, als het nog niet bij ons is geschied, maar ook als er een volk is dat begeert dat het opnieuw zal geschieden, dat de Heere voort zal gaan, dat de Heer het nog eens zal bevestigen. O gemeente, dan hebben we hier voor allen in dat woord van God de pleitgrond. Want het is toen en daar geschied, maar die Christus is vandaag dezelfde. En zo kan het ook nu geschieden. Zo wil de Heere het ook nu in het leven verheerlijken en dat wonder ons schenken, dat het geschiedt, dat het nu eens echt gebeurt, dat je tot bekering komt, dat je uit de dood mag overgaan in het leven. O, dat het dan mag geschieden, want die Christus, hij is dezelfde in zijn kracht. O, wij mogen ook vanmorgen uit die volheid van liefde en ontferming die Christus in zijn majesteit als de zaligmaker u verkondigen. En diezelfde kracht en genade vloeit nog voort uit hem. En de Heere geve door zijn woord en geest dat het geschieden mag dat een dode zondaar tot het leven wordt gebracht. Laten wij zo dit wonder van morgen overdenken. En dan verkondigen wij u: Christus wekt de dode jongeling te Nain op. En wij zien dan Christus, bewogen met ontferming, bevoegd met macht en bekleed met eer. In deze drie aspecten komt de heerlijkheid van Christus uit als hij de dode jongeling van Nain opwekt. Dan zien wij hem allereerst bewogen met ontferming. De Heer Jezus ging voort naar Nain. En dat was een plaatsje, gemeente, dat lag ten zuiden van Capernaum. De reis die de Heer Jezus daarvoor moest ondernemen duurde een paar uur. Vanuit Capernaum ging hij naar Nain. En dan staat erbij in onze tekst dat dat gebeurde op de volgende dag. En met die volgende dag kan ook bedoeld worden de tijd daarop. En we moeten dat in verband brengen met het voorafgaande. Want daar lezen we dat de Heer Jezus in Capernaum was en dat hij daar een wonder heeft gedaan van genezing van een zieke op een zwaar ziekbed. En daar in Capernaum heeft de Heere Jezus zich verwonderd over dat grote geloof van die hoofdman over 100. Maar daarna geschiedde het dat Jezus naar Nain ging en dat was op de volgende dag. En zo lezen we hier in het evangelie, gemeente, dat de dagen en tijden elkaar opvolgen, ook in het leven van de Heere Jezus Christus. En wat zien wij hieruit dan heerlijk? Dat de dagen van Christus vervuld waren met zijn werk. Elke dag was de Heere Jezus werkzaam in zijn taak. Hij vervulde altijd de drievoudig ambt. Hij was altijd bezig als zaligmaker van zondaren. De volgende dag. O, is er één dag in het leven van die gezegende man geweest waarop hij niet werkte aan de zaligheid van zijn volk. O, is er één dag in het leven van die Christus geweest waarop hij geen wonderen deed? Kunnen we een tijdsduur in zijn leven aanwijzen die niet gevuld was met zijn daden? Ach, gemeente, heel het aardse leven van Jezus was vol met daden en wonderen. En als we dan hier lezen dat er wat geschiedde op de volgende dag, dan zien we dat het heilsgeschiedenis is. Overal waar Jezus kwam, waar hij heen ging, daar werd het wonder gezien. Daar viel heil en zegen. Ach, wat een verschil met de christen. Want die heeft dagen en uren die zo vruchteloos zijn, waarin hij niet werkzaam is in de dingen van het koninkrijk van God. Ach, moeten Gods kinderen het niet tot hun beschaming zeggen dat er zo vele dagen zijn waarin ze biddeloos waren, waarin ze niet bezig waren in de dingen die boven zijn. Ach, als het dan van zo'n dag af zou hangen, dan was het nog voor eeuwig verloren. Maar zie, dan krijgen ze ook in die tijdsbesteding de Christus nodig. En wat een wonder, want het kan hier ook niet, ook voor de allerheiligst in geloof niet, dat alle uren en momenten van de dag gevuld zijn met de werkzaamheden van het geestelijke leven. Het moest wel zo zijn. Ja, want daar moest geen moment zijn zonder de Heer. Maar hoe anders is het geworden door de zonde? Ach, het wordt een wonder wanneer er één moment mag zijn met de Heere. Maar wat een zegen. Zoveel nutteloze dagen, zoveel uren waarin ze onledig zijn. Maar zo was het nou bij Christus niet. De volgende dag, ja, elke dag was hij werkzaam. En daarom elk uur, elk ogenblik is hij de borg voor elke minuut van de dag. O, en dan geschiet er wat, dan ligt het toch vast in hem. Dan werkt hij onophoudelijk en dan verzoent hij ook die nutteloze momenten. Christus was elke dag, elk moment werkzaam als zaligmaker. De volgende dag geschiedde het dat hij ging. Ja, dat staat er ook met zoveel betekenis. Jezus ging. Hij ging als de borg. Hij ging als de gezondene des vaders. Hij ging die geleid werd door de Heilige Geest. Hij ging naar Nain. Hij gaat de weg die hij als zaligmaker moet gaan. Hij gaat de weg die hij in zijn zondaarsliefde wil gaan. Hij ging. Het gaat uit van Christus. Jezus ging naar Nain. Jezus ging naar de dood. Dat is de zaak. Daar ligt het in. De Heere Jezus ging niet op uitnodiging. Hoe zou dat kunnen? Hoe zou er vanuit de dood nog een roepstem naar Jezus kunnen komen? De dood waarmee Jezus nu bijna in geconfronteerd zou worden. Nee, dat was een onmogelijkheid. Maar toch, hij ging in zijn liefde, in zijn genade. En die tijdsaanduiding en deze plaatsbepaling spreken van de daden van God. Want Jezus ging doelbewust. En zo spreekt deze zijn gang van genade. En wat laat dat ons zien, gemeente, dat het nu een eenzijdig werk van de Heer is. Hij ging. O, en daar kan u al dat volk van getuigen. Gij kwamt en maakte mij vrij. Het is niet vanuit de mens, maar het is door hem alleen. Mogen we het verstaan? En mag het dan een wonder zijn? Hij ging. Ja, dat geschiedt er. En daarom is zo'n wonder, zo'n geschiedenis van heil, wanneer die Heere komt. Ach, en mag het dan nog een zaak zijn om op te pleiten. Als u zich ook in de dood bevindt en zegt, ja, nu mij uit geen roepstem naar de Heere. Maar dat u dan mag horen en lezen. Hij gaat. En zo is hij nog gaande. Door zijn woord en geest daalt hij nog tot ons af. Ook op deze, de dag des Heren. Hij komt, hij gaat. O, dat het dan geschieden mag. Ook in uw hart. Opdat het eenmaal mag worden. Hij ging. Hij kwam. Ook tot mij. Kijk. Daar kunnen ze nu allemaal van spreken. Van dat eenzijdig godswerk. Hij ging. Nee, dat is niet een moderne bekering. Van de godsdienst van tegenwoordig. Want dan vraagt men uit zichzelf. Ik heb de Heer Jezus toegelaten. Maar gemeente, het wordt een geschiedenis. Een wonder uit de dood tot het leven. En dat kan alleen maar wanneer hij komt. En wat een genade. Dat hij gaat, ook nu nog. En daarom, hoe diep gevallen ook, hoe dood in zonden en misdaden ook, wanhoop niet, hij ging. Jezus ging naar Naïn. En weten wij wat dat woord betekent? Dat plaatsje Naïn, dat kennen wij in Nederland ook. In het Drentse land vinden wij een plaatsje van diezelfde naam. Schoonoord. Dat betekent Naïn. Schoonoord. Lieflijkheid. En dat is nu de naam van de stad hier op aarde. Schoonoord. Lieflijkheid. En zo is het nu een Naïn. Ja, daar is veel schoons op de aarde. En de Heere heeft in de schepping het alles zo liefelijk gemaakt. En de mens in het paradijs in de schone hof gezet. Maar wat zien wij nu bijna in? Geen liefelijkheid, maar gebrokenheid. Geen schoonheid, maar verschrikking. Want uit de poorten van dat plaatsje na in wordt een jongeling gedragen die dood is. En dat is nu de realiteit van deze wereld. O, de mooie schepping van God. Die lieflijkheid, die wordt verbroken door de dood. En de dood, die is het loon op de zonde. De dood heerst hier. Ach, hoe lieflijk het hier ook allemaal nog kan schijnen en lijken, maar we hebben hier geen blijvende stad, nee. De mooie dingen van het leven, oh, die worden doorkruist en verbroken door de smart van de dood. Jongens en meisjes, zien jullie dat? Naïn, lieflijkheid. De wereld heeft je ook veel te bieden en het kan schoon lijken. En het leven kan mooi schijnen te zijn. Maar vergeet nooit. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Het wordt altijd met de dood doorkruist. En daarom laat je door de schijn toch niet bedriegen. En laat je door de aanlokselen van de zonde toch niet verleiden. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven. En jongens en meisjes, dat is ook voor jullie de boodschap. Want ja, de jeugd die wil een actuele prediking en voor deze tijd. Maar ik kan jullie geen betere dienst bewijzen dan vanuit het woord van God zo te wijzen op na in schoonheid. Maar de dood komt onherroepelijk en daarom komt tot inkeer. En tot bezinning. De mens moet eenmaal sterven. Ach, wat schoon en lieflijk lijkt. Maar door de dood wordt het bezoedeld. Zo zien wij uit die poort van de stad na in een jongeling uitgedragen worden die dood is. En daar komt nu die wonderlijke ontmoeting bij de poort van de stad. Want nu zien wij twee scharen naar elkaar toetrekken. De Heer Jezus met zijn discipelen, maar ook rondom die doodsbaar een schare van mensen. En wat is daar een verschil tussen deze twee scharen mensen? Ach, daaruit de stad lieflijkheid, uit de poorten van Nain, daar komt een klagende stoet. Voorop gaat de baar met het dode lichaam van een jonge man. Ach, dat jonge leven, als een bloem op het veld, zo bloeide hij, maar het werd plotseling afgesneden. O, is het niet huiveringwekkend, is het niet smartelijk, die scharen met die dode jongen. O, dat is een teken van de macht van de dood. En wat een verdriet is er bij die schaar, want deze jongen was een enigst kind. Wat heeft zijn moeder veel verdriet gehad. Zijn moeder die de weg naar het graf al kende, daar zij een weduwe was. En nu moet ze opnieuw naar de dodenakker gaan, haar eigen kind te moeten missen. O, wat is dat smartelijk voor het ouderhart. Maar ook haar laatste steun was haar ontvallen. Want die jongen was ook de kostwinner voor haar geweest. Maar nu de dood is gekomen. Haar jongen moest ze afstaan. De bloedband werd doorgesneden. Wat een rouw en een smart. En vele mensen uit de stad vergezellen haar. Er is een schare rondom. Ja, daar is veel meeleven, klagen en treuren. Zoals men dat in het oosten ook zo uitgebreid kan doen. Maar het nam bij die vrouw de smart niet weg. Al was er een grote schare van meelevenden, niemand kon haar kind weer teruggeven. En dan die andere schare, de Heer Jezus met zijn discipelen. Die twee scharen ontmoeten elkaar bij de poort van de stad Nain. En wat een verschil, gemeente, want hier komt de enige geboren zoon des vaders. En daar ligt een enige geboren zoon van zijn moeder. Hier komt hij die de opstanding en het leven is. En daar ligt hij die is neergegaan en die gedood is, die op weg is naar het graf. En dat is nou de ontmoeting die hier plaatsvindt. En daarom staat er ook in vers 12, zie daar, zie nu eens. Wat een wonderlijke ontmoeting. De dood en het leven, die ontmoeten elkaar hier. Zie daar, wat een wonderlijke ontmoeting. Zo werkt nu de Heere. De levende, hij gaat tot de dode. De levende wil van de dood ontmoet worden. Zo werkt nu God. En waar die elkaar ontmoeten, geschiet er wat. Daar gebeurt een wonder. Een confrontatie tussen die twee blijft nooit ongezegend. Ach, wij moeten zeggen, wat gemeenschap heeft het leven met de dood? Eigenlijk niets. Het is een grote kloof tussen maar. Nu het wonder, zie daar. En dat is het wonder van de godsontmoeting ook in het leven van de zondaar. Zie daar, dan gaat het altijd zo dat de levende komt tot de dode. Dat is het geschieden. Dat is de zaak. Zie daar. Gemeente, zijn wij niet vreemd van deze daad, van zulke godsontmoeting. Is het geschied dat de levende kwam tot de dode. Dat is Gods weg. Zo werkt God. O, wat een wonder. O, wat een genade. En dan komt de Heere nog tot dode zondaren, ja. Want de Heere vindt ze in een doodstaat, gevallen in Adam, door de zon, afgesneden van de Heere, de bron van het leven. En door de schuld is het ons gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En daarom zal het altijd zo zijn wanneer een mens tot bekering wordt gebracht, dat het een ontmoeting is van de levende met de dode. Dat hij komt in zijn levendmakend werk. O heerlijk, als wij deze confrontatie mogen kennen. Als zo het uur van de godsontmoeting bij ons is aangebroken. Zie daar, dat zeggen ze dan. Zie daar, kijk nu eens. Hij kwam tot mij, de levende, zocht mij in mijn doodstaat op. Zie daar, dat is het wonder waarvan ze niet kunnen nalaten te spreken. Zie daar. En dat betekent ook, gemeente, het was op het juiste moment. De Heere kwam precies op tijd. Toen Jezus aan de poort van Nain kwam, werd net die jongeling uitgedragen. Was de Heere Jezus even eerder geweest, hadden ze elkaar bij die poort niet ontmoet. Dan was Jezus misschien de stad ingegaan, andere straat genomen. Was de Heere even later geweest, dan was die dode jongeling al grafwaarts gedragen. Maar zie daar, op het juiste moment komt de Heere tot die dode. Op het goede ogenblik, er is geen sprake van toeval. De Heere komt precies op tijd. Niet te vroeg, maar ook niet te laat. Ja, dat is wel een les om te leren. Wij willen het soms te vroeg. En er zijn ook die het te laat nog willen. Maar de Heere komt precies op tijd. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Want nu ontmoeten ze elkaar bij de poort. En de poort, dat was vooral vroeger de grens. De grens tussen de stad en het leven daarbuiten. De grens tussen de stad waar het bruist van het leven en tussen de dodenakker waar het alles stil is en zwijgt als het graf. Kijk, daar, op dat moment, op die grens, daar komt de levende tot de doden. En daarom, zie daar, de Heere komt op tijd. Ja, juist daar waar het voor een mens niet meer kan. Waar hij nu op die grens ligt tussen dood en leven. Juist daar waar het allemaal gaat om zijn levendmakend werk alleen. Zie daar, dan krijgt de Heere daarvan de eer. O, wat wonderbaar is het. Zie daar. En dan ziet de Heere Jezus die schaar, die vrouw en die dode jongen. En dan wordt hij met ontferming bewogen. Dat is nou het heerlijke van deze ontmoeting. Jezus haar ziende. Jezus zag die weduwvrouw. En hij ziet haar in haar nood en smart. Dat zien van Jezus gaat tot in het hart. Hij kent haar in haar nooddruft. Jezus verstaat de smart die de dood haar heeft gebracht. Jezus haar ziende. O, de Heere gaat niet voorbij aan haar smart en nood, aan dat doodsverdriet. Nee, hij ziet het aan. En dat is nu het goddelijk aanzien met ontferming. Dat is nu die bewogenheid van de Heere Jezus, dat hij het ellendige aanziet. Niet met een koud hart, maar dit zien is het zien van de medelijdende hoge priester. Hij ziet zijn volk in nood. Ach, het kan wel eens schijnen voor de zijnen dat de Heer hen vergeet, dat de Heer niet naar hen omziet, maar zijn hun lijden, hun pijn en hun strijd. O, het is dierbaar in zijn ogen. En dat zien van die ellende, van die doodsnood. O, dat stelt nu zijn priesterlijke ontferming in het werk. Hij wordt innerlijk met ontferming bewogen. Ach, wij kunnen grote nood zien, maar met een koud hart onbewogen blijven. Maar de Heer Jezus is zachtmoedig. Dit raakt hem. Hij wordt bewogen met ontferming. Die weduwe is daarvan niet de oorzaak. Want wij moeten er wel goed op letten wat voor medelijden dat is van Christus gemeente. Die weduwe maakt hem niet zonder meer bewogen. Zo was het misschien wel bij de scharen. Zij werden bewogen uit medelijden met die vrouw. Maar als je zo bewogen bent, dan is dat maar beperkt. Duur. En dat moeten ook veel weduwen en weduwnaren wel ervaren. Voor korte tijd is er bewogenheid en meeleven van de anderen. Maar daarna, ach, dan hoor je niet meer van ze. Dan is het weer voorbij. Maar bij deze priester is het anders. Hij is bewogen met ontferming tot in het diepst van zijn hart. En hij is bewogen met die ontferming vanuit zichzelf. Hij is al van eeuwigheid bewogen door zijn zondaarsliefde. En daar ligt het nu allemaal in, gemeente. Hij begeert zich te ontfermen over het ellendige. En dat is nu die eenzijdige zondaarsliefde. Dat is nu die innerlijke ontferming van Christus. O, is dat niet heerlijk? Volk in nood, zij die ook in de doodsmart verkeren, die het geestelijk weduwschap beleven, zonder God te zijn en zonder hoop in deze wereld, te moeten sterven en niet te kunnen sterven, en er dan moeten mee te maken dat je de dood verdiend hebt vanwege je eigen zonden. O, daar kan veel smart over zijn. Hebt u ze wel eens, die hete tranen, daarover geschreid? Bent u in die grote nood en dood terechtgekomen? Ach, over dat volk is de Heere nu met innerlijke ontferming bewogen. Waar een mens daarin terechtkomt, daar laat de Heere niet koud. Waar een mens zondaar voor God wordt en die nood gaat uitschreien te moeten sterven door eigen schuld en het niet te kunnen. O, hij ziet ze aan met innerlijke bewogenheid. Ja, want die ontferming die komt ten diepste uit het vaderhart Gods dat van eeuwigheid bewogen was in verkiezende zondaarsliefde. En als Jezus met ontferming nu bewogen is, dan geschiet er wat. Ach, zegt iemand, zal die ontferming van Jezus ook voor mij zijn? Want als hij nu mij aanziet, wat ziet hij dan? Ach, dan is er enkel dood en verderf. Dan ziet hij mij, die op de grens leeft van het graf.
maar uw doodsbestaan schrikt de Heere niet af. Dat is nu het wonder, hij ziet het en wordt bewogen met ontferming. Is dat geen heerlijke genade? De Heere wil nu zo'n dode zondaar juist behouden. Zo'n mens die zo laag gevallen is, die afschuwelijk geworden is door de zonde, waar geen eer meer aan te behalen is. Ja, daar stelt God nu een eer aan, om zo'n mens te vernieuwen, om hem uit zijn ellende te redden. O, wat een bewogenheid. Kennen we iets van die innerlijke bewogenheid, van die ontferming van de Heer Jezus Christus. O, hij ziet ze met ogen vol barmhartigheid. Ach, die schare zag dat nu niet. Want die schare, die had alleen maar zicht op dood en graf. Ze gingen die dode jongen immers begraven. Of zegt er nou iemand, ja, zo is het ook bij mij. Ik heb alleen maar zicht op dood en graf voor mij. Ach, houd dan aan. Weldra zult u zicht krijgen op hem die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Zicht op hem die bewogen is met ontferming over dode zondaren die ten dode wankelen, die leven op de grens van de hel. Maar weet u wat nou de vraag is? Bent u er ook mee bewogen? Bent u daar nou bewogen onder geworden? Dat het zo met de mens is. En dat u enkel die ontfermende liefde van Christus nodig hebt. Die hoge priesterlijke bewogenheid van hem. Bent u er bewogen onder geworden te moeten sterven, te moeten leven? Ach, wat zal ik zeggen? Hoe zullen de doden spreken? Ze hebben immers een stilstaand hart. Ja, wat erg, hè? Dat is nou ons bestaan van nature. En dat betekent het toch, als je dood bent door de zonde en misdaad, je hart staat stil. Daar is geen bewogenheid, maar nu is er een middel om dat te veranderen. En dat is de bewogenheid van Christus. Hij heeft een kloppend hart. Een hart dat brandt van barmhartigheid om te redden en te behouden. En nu spreekt hij tot die vrouw, ween niet. Een troostwoord in deze nood. Ween niet, maar alleen het geloof heeft daar de kracht en troost van. Ween niet. Ja, dan zegt het ongeloof, hoe kan de Heer Jezus dat nu zeggen? Is dat niet wreed en onbarmhartig van hem? Heeft die vrouw niet voldoende meegemaakt? Moet ze niet omkomen van verdriet? Ween niet. De Heere wil haar tranen drogen. Dat is in zijn ontferming, want hij neemt de smart op zich. Ween niet, dat kan hij zeggen, die onze smarten heeft gedragen, zodat zelfs de bitterste tranen over de doodstaat van de mens gedroogd kunnen worden. Ween niet, o, dat is een uitnodiging tot degenen die veel wenen, die bittere tranen schreien over hun doodstaat. Ween niet, dat zegt nu hij die met innerlijke ontferming bewogen is. En dat is het woord van die hoge priester. Ween niet, hij neemt de smart weg, want hij kan uit de dood verlossen. Ween niet, o, dat is nu een nodiging voor allen die in hun tranen zitten, om op hem te vertrouwen, om op die bewogenheid te pleiten, om die ontferming maar in te roepen. Ween niet, o, wordt die Christus dan niet dierbaar? Hij, bewogen met ontferming. Ja, maar hij is ook bevoegd met macht. En dat in de tweede plaats. Want we zien hem niet alleen in zijn priesterlijke ontferming, maar ook in zijn koninklijke kracht. Bij de poort van Naïm ontmoeten elkaar twee vorsten. Jezus, de vorst des levens, die kwam om de dood te verslinden tot overwinning. Maar aan de andere kant, de koning der verschrikking, die zonder aanzien des persoons ouderen en jongeren de dood brengt. En wat op die baar lag, die dode jongen, was rechtens het eigendom van de koning der verschrikking. En wie kan een mens uit die macht van de dood redden? Voor die doodsmacht moet alles wijken. Ach, de medische wetenschap is ver gevorderd, maar de dood is nog oppermachtig. Alles loopt daarop stuk en het leven van een ieder loopt daarop uit, de dood. Maar gemeente, nu hier die twee koningen elkaar ontmoeten, heeft dat een bijzondere afloop, want het loopt uit op een botsing. U moet zich maar voorstellen, daar was een smalle weg uit de poort van Naïm. En daar was geen ruimte om elkaar te passeren. En nu is er de spanning. Wie zal nu opzij gaan? Welke schare zal plaats maken? Jezus komt bij de poort en zie daar, de doodschare komt hem tegen. En naar Joodse gewoonte moest dan de levende opzij gaan voor de doden. Dat deden we vroeger hier ook. Misschien is het bij u op het dorp nog zo. Als er een rouwstoet langskomt, dan gaan de mensen aan de kant. Dan wacht je eerbiedig een moment. En nu komt hier die rouwstoet uit Naïm. Ja, dan moeten ook de anderen eerbiedig opzij. Maar de Heer Jezus, hij doet het niet. Hij maakt zich gereed om juist de dood tegemoet te treden en te overwinnen. En hier zien we hem als de Heer, als de Kurios, als de Heer en Meester die de macht heeft over de dood. Ja, die zelfs de sleutels van de hel heeft. Hij is bevoegd met macht. Hier komt hij, de koning der koningen. Hier komt hij die het eeuwige leven heeft, maar dat eeuwige leven ook verwerft voor zijn volk en ze redt uit hun nood en doodstaat. En deze Heer schikt zich nu niet naar de gang des levens. Deze Jezus is niet onderworpen aan de macht van zonde en dood. Jezus gaat niet opzij voor die doodstoet uit de poort van Naïm. Hier zien we Jezus bevoegd met macht. O, hier komt iets van zijn goddelijke heerlijkheid uit, gemeente. Hij treedt dat rechtsgebied van de dood binnen als de Heere der Heren, als de eeuwige koning die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij treedt toe op de doden. Dat staat er duidelijk, vers 14. Hij ging toe. Daar hebt u het weer. Zij gaan niet naar hem. Het is eenzijdige liefde. Het is enkel zijn kracht en genade. Hij ging toe, ja, naar de dood. Naar die dode man, naar die doodsbaar. Hij ging toe, ja, naar de macht van de dood zelf. Naar de koning der verschrikking. Hij gaat hiertoe naar de baar. En dat is een profetie van zijn gang naar het kruis. Daarheen was hij op weg. Hij ging toe. Vrijwillig en gewillig ging hij toe aan het kruishout der schande. Daar ging hij heen, de dood in. De eeuwige dood heeft hij gesmaakt om in die weg de overwinning te behalen en Satan de kop te vermorzelen. Hij ging toe. Ach, wat is hij dan bevoegd met macht? Wat is hij dan in zijn koninklijke waardigheid heerlijk? Als een dienstknecht die toeging, die een vloek geworden is in onze plaats, die de angst der hel wilde doorleven. Hij ging toe. Zo diep daalde hij af, om juist van daaruit zijn volk te verlossen. Ach, en dan zien we hem hier toch al als de overwinnaar, die het kruis niet zou versmaden, niet zou verachten, maar die dat ook niet het laatste zou hebben. Hij zou overwinnen en opstaan uit de dood. Hij ging toe naar die dode jongen en hij raakte de baar aan. Dat is wat. Christus krijgt gemeenschap met de dood. Hij raakte de baar aan. Dat wil zeggen, Jezus werd één met hem. En zo neemt Christus de dood op zich. In dat aanraken, dat één worden. Zo wordt hij helemaal zijn kerk gelijk. Eén met hen. En daarom daalde hij af tot in de dood. Hij raakte de baar aan. Daar zien we plaatsbekledend werk van Christus. Hij neemt het nu allemaal over. Kijk, dat aanraken wijst op het persoonlijk contact. Hij neemt zo de dood over. En dat aanraken, dat persoonlijke toegaan van de Here, dat wordt nu ook vervuld in het hart van degenen die uit de dood tot het leven gebracht worden, is dat ook geschied, die aanraking. Want dat moeten we nu gaan verstaan. En dat geeft de Heere zijn volk te zien. Die aanraking. Hij één met zijn volk. En daarom zij één met hem. Hij ging voor hen in de dood. Opdat zij door hem tot het leven zouden gaan. O, die persoonlijke aanraking, dat kennen van die schuld overnemende borg. O, bent u het kwijtgeraakt aan hem, is het geschied dat hij u aanraakte, dat zo de gemeenschap met Christus kwam, dat u alles kwijt kon aan hem, uw dood, uw nood, uw schuld, uw zonde. Dat aanraken is nodig. En daar krijgt Gods volk opnieuw weer nodig. Dat ze het mogen beleven. Hij neemt het over. Hij neemt het van mij af. Maar in deze weg. Dat hij toegaat. En aanraakt. Dat hij afdaalt. O, wat een wonder. Wat een vernedering. Maar ook. Hier zien we hem. Bevoegd met macht. En wat gebeurt er dan? Hoe kun je nou weten dat je zo aangeraakt bent door de Heer, dat je hem als die schuldovernemende borg mag kennen? Dan staat er, de dragers stonden stil. Ja, wat dacht u? Natuurlijk staan ze stil. Want als de levende komt, bevoegd met macht ook over de dood, de dragers staan dan stil. Bent u stilgezet? Stilgezet in uw doodsbestaan? Stilgezet op de weg naar graf, naar dood en naar de eeuwigheid? Stilgezet, kijk. Als die levende koning met zijn macht komt, dan staat men stil. Dan moet de dood en alles wat erbij hoort wijken. Christus heeft het te zeggen over de dood. O, dat is zijn almacht. En voor die majesteit moet men buigen. De dood staat stil. En dan spreekt de Heere Jezus met macht. Jongeling, ik zeg u, sta op. Dan klinkt het koninklijk machtswoord uit de mond van Christus. En het onmogelijke geschiedt. Ach, zal die dode horen? Voor de wereld is het dwaas om dan een dode aan te spreken. En voor die dode zelf was het toch ook als een hopeloze zaak. Maar, jongeling, ik zeg u, sta op. En dat is het woord met koninklijke kracht. Dat spreekt Jezus bevoegd met macht. Als die almachtige koning die het leven werkt. Die tot het leven brengt. Jezus maakt niet eerst de doden levend om dan te kunnen horen. Nee, het woord van Jezus zelf. Dat maakt die doden levend. Hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Zie gemeente, zo roept God tot het leven. Ach, dat woord van die Christus. Het is maar een enkel woord. Maar als dat woord met macht bekleed in de ziel daalt. Als met kracht in uw hart mag vallen, ja. Dan verandert er wat. Dan gebeurt het wonder. Als dat woord met kracht in de ziel wordt toegepast. Dan wijkt de dood. Dan komt het leven. En dat is nu het wonder. Dat doden de stem zullen horen. En dat zo door het wonder van Gods almacht. Een dode wordt levend gemaakt. Ik zeg u. Hij is bevoegd om dat te zeggen. Want hij zou aan het kruishout dat verdienen. Ik zeg u. Ik die dood geweest ben. Maar die leeft. En hij zegt het vandaag. Tot dode zondaren. En wij verkondigen het u in de naam van deze Christus. Hij zegt u. Sta op. Sta op uit de dood. Bekeer u. Leef niet langer in die zonde. Ga niet voort op deze uw weg. Sta stil. Sta op. Ik zeg u ja. Dat is het woord van die levende. Die machtige koning, oh en wat erg, als we onder dat woord niet buigen, als dat woord ons niet breekt, als we voor die majesteit niet leren buigen en beven. Ik zeg u, wat hebt u dan nog te zeggen? Ik zeg u, wat hebt u dan nog de regen in te brengen? Ja, maar het kan toch zo allemaal maar niet en moet zus of zo. Ik zeg u, sta op. En dat is het enige waarmee we bezig moeten zijn. Sta op. Bekeer u. Uit de dood. Tot het leven. En dat is het machtswoord van die koning. En wanneer dat vervuld wordt, dan gaat het net als met die jongeling. Want dan komt hij overeind. Dan komt er leven. Dan sta je op. Dan kan het niet meer voort in dat oude leven. Kun je niet meer voort in de zonde en de ongerechtigheid. Die jongen komt overeind en hij gaat spreken. Kijk, dat is nou een levensteken. Hij begon te spreken. Wat een wonder. Wat zal dat geweest zijn voor al die mensen. Die dode jongen gaat spreken. En iemand die levend gemaakt wordt, waarvan zal die spreken? Waarvan anders dan van zijn almacht? Zijn kracht, spreken, ach in een stamelen, van verwondering, maar ook van dankbaarheid en in aanbidding. Begon u reeds te spreken, dat is een teken van leven. Want ze gaan getuigen van die macht, van die liefde. En hij begon te spreken. Kijk, als dat levensteken ontbreekt. Dan is de vraag of u wel uit de... Nee, dat is niet de vraag. Dan is het waar. Dan bent u nog niet uit de dood overgegaan tot het leven. Ik zeg u, sta op. En dan zullen zij van spreken. Want het is een wonder. Het is een geschiedenis. Uit de dood. Tot het leven. En dan gaan ze spreken. Van Christus. Van hem. Die levende Here. En dan geeft Jezus die jongen terug. Aan zijn moeder. Wat een koninklijke gift. Jezus doet het uit genade. Want die dode jongen, ja, die was eerst rechtens, hoorde die toe aan de koning der verschrikking. Want zo is het. Door de zonde zijn we aan de duivel toegevallen. Maar nu Jezus die jongen heeft opgewekt, tot het leven gebracht. Nu heeft Jezus recht over die jongen. En nu had Jezus kunnen zeggen, nu blijf je bij mij en nu kom je in mijn dienst. Maar Jezus geeft hem terug aan zijn moeder. Jezus brengt hem op zijn oude plaats. Jezus herstelt. Dat is nu het levendmakend genadewerk. De mens wordt teruggebracht op zijn oude plaats. En wanneer wij uit de dood tot het leven worden gebracht, dan worden we teruggebracht tot God. Door de wedergeboorte, door dat levendmakende werk van Christus, wordt de mens weer teruggebracht in de gemeenschap met God. Daar zal het op uitlopen, want hij is bevoegd met macht. Maar eenmaal zal hij alles teruggeven, ook zijn koninkrijk, aan de Vader. Dat is uiteindelijk het doel. Want we zijn van God afgevallen en zijn volk wordt tot God weer teruggebracht. Maar nu leven we nog bij de poort van na. En nu moeten we nog veel door die poort in en uit gaan. Ook naar de dodenakker. Hier is het ook voor dat levend gemaakte volk nog een leven te midden van dood en smart. Maar eenmaal, als hij wederkomt, dan zal de stem van Christus weer klinken. En dan zullen de graven opengaan. En dan zullen ze opstaan. Zij die het wonder kennen tot het eeuwige leven. Maar zij, bij wie het niet geschied is, ze zullen ook opstaan. Maar dan in de opstanding der verdoemenis. O, wat zal het voor u zijn? Vandaag zeg ik u, in de naam van Jezus Christus, sta op uit de doden. Ontwaakt gij die slaapt. En eenmaal zult gij dan mogen opstaan. Tot het eeuwige leven. En de poorten van de ware schone stad. Vol lieflijkheid binnengaan. Wat een troost. Wat een uitzicht. Voor het levend gemaakte volk. En van dat wonder krijgt Jezus nu de eer. Want gemeente, wat zal dat een indruk gemaakt hebben onder die scharen. Vrezen beving hen allen en zij verheerlijkten God. Ja, vrezen, mocht dat nou eens zo zijn. Jongens en meisjes, vrezen en beven. Heb je daar wel eens iets van gevoeld? Of zeg je misschien, ach nou ging het vanmorgen over die opwekking van een dode, maar was eigenlijk niks bijzonders. Nee, dat is ook zo. Het is maar door een woord en het wonder geschiet. Maar wat een grote zaak. En heb je daar nu al eens voor gebeefd? Zijn we nu met vrezen bevangen? Want het is even hetzelfde alsof vanmorgen hier gebeurd was, of dat we nu uit dat woord dat verkondigen, hoor gemeent. En ligt er nou beslag op ons? Zijn we met vrezen bevangen, die heilige vrezen over die Christus, die levendmaker? Kennen we iets van dat beven, dat ontzag hebben voor hem, die koning die bevoegd is met macht, zelfs over dood en hel? Kijk, dan mag het uitlopen op de verheerlijking van God, want dat gebeurde daar ook. Ze gingen God prijzen en dat is wonderlijk, want Jezus deed het, maar ze gaan God groot maken. Hoe komt dat? Ach, dan kan dat levend gemaakte volk wel zeggen, wie die daad door Christus kent, die weet, het is een godsdaad. Want uit de dood tot het leven gebracht, dat is een wonder van goddelijke kracht, van goddelijke liefde. En daarom, wie zo Christus als de levendmaker mag kennen, die gaat God verheerlijken. Zij prijzen God zelf. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. En dan gaan ze Christus eren als profeet, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Ze zagen in hem een profeet. En ze moesten denken uit die tekst aan die tekst uit Zacharias 10. De Heere zal zijn kudde bezoeken. Ze zagen het wel als een bezoek van God aan Israël, zijn volk. Maar het was bij de meesten niet in waarheid. Ze hebben niet verstaan, dit is het bezoek. Hij is de profeet. En zal het nu in waarheid bij ons zijn, dat wonder van de levendmaking? Ja, dan wordt God verheerlijkt. Maar Christus als de profeet geëerd. En dan ga je verstaan, in deze profeet bezoekt God zijn volk. Dat is Gods bezoek aan de mens. Dat is Gods werk In Jezus woont al de Godheid lichamelijk. Jezus, de goddelijke verlosser, die van Gods wegen is aangesteld om zondaren uit de dood tot het leven te brengen. Ach, daar is wel veel geroemd in dat wonder. Maar het echte roemen in God, dat ontbrak bij de meesten. En hoe is het vandaag? Daar wordt ook veel geroemd en geprezen. Maar is het alleen om een wonder? Of mag het echt uitlopen op de eer aan God? Dan is er ook de ware Christuskennis. Dan wordt Jezus de profeet bekleed met eer. En dat gerucht van hem werd verspreid naar alle kanten. Het is zelfs tot hier gebracht. En wat werkt het nu uit? Wat een dag voor die jongeling en die mensen is die dag des heils. Dat moment van die opwekking ook bij ons reeds aangebroken. Hebt u de stem van Christus gehoord tot uw leven? Vanmorgen was deze preek een klop op de deur van uw hart. Jongeling, jonge vrouw, jonge man, meisje of jongen, ik zeg u, sta op uit de doden. Eens komt de tijd dat we worden uitgedragen, net als die jongeling, naar de dodenakker. Maar hoe zullen wij dan naar dood en graf gaan? O, zonder die levendmaking wordt er een knersing der tanden. Maar als dat wonder is geschied, ja, dan loopt het uit op de lofprijzing. Ontsluit voor mij de poorten, daar zal ik binnentreden om God te loven. Amen. Dankgebed. O Heere, dat het voor deze of gene de poort des Heren mocht zijn, door deze weg uit de dood tot het leven gebracht, door de kracht van Hem die bewogen is met ontferming, die bevoegd is met macht om dat wonder te doen geschieden. Heere, verheerlijk het nog. Kon het zijn in ons aller hart en leven, opdat hij ook bekleed wordt met eer. Priesterlijke bewogenheid, koninklijke macht, profetische eer. O, wat is die Christus in zijn drievoudig ambt, dan dierbaar voor dat volk. Heb dank, Heere, voor uw zegen ons geschonken. Ga met ons het verdere van deze dag. En breng ons ook vanavond weer samen. En dat wij het opstandingsleven van uw zoon mogen kennen, maar ook beoefenen om een voorsmaak te hebben van het eeuwige leven en te weten eenmaal te mogen opstaan en dan voorgoed uit dood en graf en in te gaan tot dat eeuwig zalig hemelleven, om dan die majesteit van Christus, die levendmakende kracht, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 56, het zesde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.